En vanavond, broeders en zusters, gaan wij dan weer naar Romeinen. Nog steeds, meen ik, hoofdstuk 9. Waar de apostel zojuist enige oud-testamentische schriftplaatsen geciteerd heeft, waaruit mogen blijken dat inderdaad de zaligheid zou worden weggenomen, dan wel het koninkrijk zou worden weggenomen van het Joodse volk en gegeven zou worden aan heidenen in het algemeen, aan wat Lo-Ami was, aan heidenen dus in het algemeen, maar klaarblijkelijk niet alleen aan heiden in het algemeen, maar in het bijzonder ook aan de andere tak van de familie, om zo te zeggen. Want het werd van Juda weggenomen en wordt gegeven aan Efraïm, daar komt het op neer. Heidenen, zoals ik vorige keer min of meer geëindigd ben, heidenen die vervreemd waren van het burgerschap Israëls, met de uitdrukking uit Efeze 2. Want dat is wat de apostel toch zegt hier in Romeinen 9. Hij zegt, het gaat om degenen die geroepen zijn, vers 24, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Maar dan meer specifiek verwijst hij naar de uitspraken in Hosea 1 en 2. Ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen. En die niet bemind was, Lo-Ruhama zal ik noemen, mijn beminde, Ruhama. En dan vers 26 hier in Romeinen 9. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende gods genaamd worden. En ik heb u vorige keer voorgehouden dat het feitelijk onmogelijk is om een antwoord te geven op de vraag, welke plaats is dat dan? Geciteerd uit Hosea 1 vers 10. Het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij zijt mijn volk niet, daar zou men kinderen van de levende zonen gods, hebben we het zaterdag over gehad, ja, daar zou men zonen gods, zonen van de levende, genoemd worden. Maar nu is de vraag, in welke plaats is dat? En daar is geen antwoord op te geven, maar het blijkt dat de uitdrukking in het Hebreeuws niet alleen duidt op een stip in de zin van een plaats, maar op een stip in de zin van een tijdstip. Een moment, een ogenblik. En dan wordt het wel duidelijk. Dat wil zeggen dat op hetzelfde tijdstip dat gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet, zal tot Israël gezegd worden, of hoe je dat maar noemen moet, gij zijt mijn volk, gij zijt zoon van Gods, enzovoorts. En dat laat zich weer eenvoudig verklaren als we beseffen dat op het tijdstip dat tot de twee stammen gezegd werd, gij zijt mijn volk niet, werd tot de 10 stammen en meer specifiek tot Efraïm gezegd, gij zijt mijn volk. Of daar een speciale datum voor staat, weet niet. Zo smal hoeven we die tijd nou ook weer niet te nemen. Maar officieel, vanaf de opstanding van Christus uiteraard. En in de praktijk vinden we die dingen terug in de geschiedenis van Handelingen. En dat is ook een van de redenen waarom wij die geschiedenissen natuurlijk in onze Bijbel hebben. In elk geval, er staat in vers 27. En daarmee komt de apostel dus weer terug bij de lijn van zijn onderwerp. Jesaja roept over Israël, want hij heeft zojuist Hosea geciteerd. En Jesaja en Jeremia, maar nu wordt het opnieuw Jesaja, vers 27. Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Als je het opzoekt in Jesaja, dan blijkt daar in de Statenvertaling te staan, zo zal toch maar het overblijfsel behouden worden. Zo van, het mag dan zo zijn dat Israël bestaat uit velen, een groot volk is. Niettemin zal slechts een minderheid daarvan behouden worden, is de gedachte zoals hier onder woorden gebracht wordt. Het schijnt ontleend te zijn in Jesaja 10, ik heb dat niet nagecheckt meer van tevoren. Maar in Jesaja zelf wordt vanaf het eerste hoofdstuk al gesproken over deze waarheid. Eens kijken of deze klopt. Dit is Jesaja 10 vers 22, staat er bij mij onder. Precies, daar staat het ook precies zoals ik het zei net. Daar staat, want ofschoon uw volk, Jesaja 10 vers 22, ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, in overeenstemming met de belofte van Abraham immers, zand der zee, sterren des hemels. Ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar, hebben de vertalers ingevoegd om het contrast duidelijk te maken, maar dat is ook inderdaad de betekenis, zo zal het overblijfsel, dat wil zeggen een minderheid, daarvan wederkeren. En dat blijkt uit de rest van het vers, waar staat: de verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. En die verdelging slaat natuurlijk uiteindelijk op de dagen van de grote verdrukking, want wat vast besloten is, zal uitgestort worden over de verwoeste, of hoe dat maar heet, in Daniel 9, vers 27. Of zij zullen het geenszins ontvlieden uit 1 Thessalonicenzen 5. En daar gaat het over de verdrukking, straks over het Joodse volk. Maar neemt niet weg dat diezelfde uitdrukkingen, of gelijksoortige uitdrukkingen, net zo goed van toepassing waren op Israël in de dagen van de Heer Jezus. En dus in verband met het oordeel dat toen over het Joodse volk gekomen is. En de gedachte is dus, hoe groot dat volk ook mogen zijn, betekent niks, want slechts een overblijfsel daaruit zal behouden worden. Later lezen wij in Romeinen 11, alzo zal geheel Israël zalig worden. Dat doet niks af aan deze uitspraken. De gedachte is dat geheel Israël alleen nog maar bestaat uit dit overblijfsel. Tragisch genoeg, maar zo is het nou eenmaal. En het wordt hier ook uitgebreid beschreven, met name ook in dit schriftgedeelte hier in Jesaja 10. Maar je vindt het natuurlijk al in de eerste hoofdstukken van Jesaja. Meteen, meen ik, dan weet ik niet of ik hem zo snel kan vinden. Maar ik dacht in Jesaja 1, vers 9 in elk geval, ja. Nou, vers 8 staat het al, alleen ga ik meestal om die groententuin heen, want moet ik dat allemaal uitleggen wat een komkommerhof is en een hutje in de wijngaard. Dan wel een nachthutje in de komkommerhof en zo. Dat leg ik dan een andere keer wel weer uit, denk ik altijd. Maar er staat dan in vers 8, de dochter van Sion is overgebleven als een minderheid, is dan weer de gedachte. En dan vers 9, zo niet de Heere der Heerschaar, de Heer der menigten betekent dat. Zo niet de Heer der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. En overblijfsel is altijd al een minderheid. Maar staat zelfs een weinig overblijfsel had gelaten. Als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn. En u weet hoeveel mensen er gered werden uit Sodom en Gomorra. En Adama en Zeboim. Ja, 3. Ik geloof het ook, ja. Deze vrouw alsnog niet, hè? Maar Lot wel. En zijn beide dochters, toen waren ze maar met z'n drietjes, ja. Zijn volkeren uit voortgekomen, maar laat maar zitten. Maar dit is de gedachte, een overblijfsel. De hele Bijbel door wordt over dit overblijfsel gesproken. Als Jozef zich aan zijn broers bekend maakt, om eens wat terug te springen in de Bijbel, dan zegt hij dat ze niet bang moeten zijn, niet moeten vrezen, want God heeft dit zo geregeld, opdat hij hen tot overblijfsel zou stellen op de aarde. Dat is, meen ik, de eerste keer dat het de term overblijfsel, een van de vier woorden eigenlijk, maar goed, een van de drie woorden voor overblijfsel daar gebruikt wordt in de Bijbel. Om u tot overblijfsel te stellen op de aarde. Om ze te redden van de hongersnood en wat het allemaal maar is. En het is een uitbeelding van hoe eenmaal het overblijfsel van Israël behouden zal worden en het koninkrijk zal binnengaan, maar het neemt niet weg dat wij in onze dagen, want daar gaat het natuurlijk nog steeds over in Romeinen hoofdstuk 9, dat wij in onze dagen dat overblijfsel zijn. Je kunt ook zeggen, wij zijn een begin van dat overblijfsel. Een wat lang begin, een tamelijk talrijk begin, wellicht, maar niettemin een begin van dat overblijfsel. Want als de gemeente voltooid is, dan gaat het gewoon verder met het verzamelen van een overblijfsel. Nu niet meer voor een hemelse bestemming of toekomst of erfenis, maar wel voor die aardse erfenis die aan Israël gegeven zal worden. Maar het gaat gewoon verder, dat is eigenlijk het idee. En daarom kunnen dit soort uitspraken van toepassing gebracht worden. Dat wil zeggen, dat gebeurt ook in de Bijbel. Ze worden in de Bijbel van toepassing gebracht. Enerzijds op de wederkomst van Christus en de daarop volgende bekering van Israël, maar net zo goed op de dagen waarin wij leven. Waaruit dan ook dikwijls die conclusies getrokken worden dat de gemeente hetzelfde is als Israël en dat Israël hetzelfde is als de gemeente, dan wel dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is, enzovoorts. Maar het is een goede aanleiding voor dit soort gedachten. Want het blijkt inderdaad dat deze profetieën die van toepassing zouden zijn op een gelovig overblijfsel van Israël in de komst van Christus, dat die reeds nu, sinds de eerste komst van Christus, van toepassing zijn op onze dag en daarmee op de gemeente en daarna alsnog. Net zo goed op Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. Zo zit dat. En dat blijkt ook uit de volgende hoofdstukken hier in Romeinen, maar ik ga maar zo snel mogelijk even door. Het is makkelijk dat je Jesaja 1 vast genoemd hebt, want dan kan ik weer terug naar Romeinen 9. Want daar vindt u in vers 27 geciteerd Jesaja 10 vers 22, die hebben we net gehad. En daar in vers 29 zegt de apostel, en gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, en dan citeert hij inderdaad Jesaja 1 vers 9. Namelijk, indien de Heere Zebaot, de Heere der Heerscharen, ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. En wat hier heet geen zaad, dat heet in Jesaja 1 een weinig overblijfsel. Degenen die overleven, dan wel ontkomen, dan wel ontvluchten, want dat zijn zo de woorden die daarvoor gebruikt worden. Het is trouwens interessant om te zien, maar ik zeg het maar even tussendoor, dat als Petrus zijn grote toespraak houdt op de bekende Pinksterdag, dan leest hij uit Joël 2 over dat de Heer zou uitstorten zijn geest op alle vlees. En dan, maar als je dat leest in Joël 2, dan staat daar inderdaad dat er ontkoming zou zijn te Jeruzalem. Maar meer specifiek, er zou ontkoming zijn voor de overgeblevenen, daar heb je het overblijfsel, die de Heere zou roepen. Ik weet niet eens uit mijn hoofd nu zo gauw of Petrus dat ook voorleest, maar ik dacht het wel. Nee, net niet meer. Net niet meer. Die schriftlezing in Handelingen 2 eindigt in vers 21... Het zal zijn dat een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Maar als je verder zou lezen in Joël, staat er meteen, want Jeruzalem zal ontkoming zijn en dat bij de overgeblevenen die de Heeren zal roepen. En zo verder. En dus toch ook een overblijfsel, ook op de achtergrond van deze woorden van de apostel Petrus, hier in Handelingen 2 uiteraard. Maar goed, dat is natuurlijk een studie apart en we hebben het er nog over, omdat we het overblijfsel daarna weer tegenkomen in één bladzijde verder, Romeinen 11, namelijk in vers 2. Is dat zo? Nee, vers 5 is dat, maar vers 1 tot en met 5. Maar daar hebben we het natuurlijk nog over, uit Romeinen 11. Maar terug dan naar Romeinen 9, want ik heb eerst één vers overgeslagen. Waar staat in vers 28? Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, God voleindigt een zaak in de zin van dat hij een zaak afsnijdt en daarmee min of meer voltooid. En er wordt bij gezegd dat hij dat doet in rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, dat hij doet dat op rechtvaardige gronden. Maar Paulus voegt eraan toe, want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En de gedachte daarbij is, en zo wordt hij ook gewoonlijk gelezen, dat die afgesneden zaak wel degelijk een vervolg zal hebben. Niet maar de Heer zal een zaak afsnijden, zoals het eerste deel van vers 28 zegt, maar hij zal een afgesneden zaak doen. Dat wil zeggen, dat wat afgesneden was, zal toch voltooid worden. Ik moet u zeggen dat de traditionele, nou ja, een traditionele verklaring daarvoor is simpelweg deze. God heeft Israël afgesneden en hij gaat verder met datzelfde werk, maar niet aan Israël, maar aan de kerk. En de dispensationalistische variant is natuurlijk, God heeft het werk aan Israël afgesneden en hij zal het in de toekomst alsnog aan Israël voortzetten. Hebben jullie? En beide zijn redelijk bijbels toch, hoor. Echt wel. Maar het punt is dat het een nader commentaar is op bijvoorbeeld vers 26. Het zal zijn dat ten tijde, want zo lees ik hem dus, ten tijde dat tot hem gezegd was, gij lieden zijn mijn volk niet, al daar zullen zij, dat wil zeggen diezelfde tijd, zullen zij zonen des levende gods genaamd worden. De gedachte is dat de lijn van het Joodse volk, de lijn van Juda, afgesneden wordt, maar dat een andere afgesneden zaak, die van de 10 stammen, die was namelijk al veel eerder afgesneden, dat die alsnog wordt voortgezet. En in de toekomst, raad eens wat, zal ook de afgesneden zaak van Juda weer voortgezet worden. En dat is in de dagen dat uiteindelijk en definitief de 2 en de 10 stammen, Juda en Ephraim, Ezechiël 37, de 2 en de 10 stammen dus weer bij elkaar gevoegd zullen worden, definitief tot 1 volk, 1 kudde, met 1 herder, 1 koning, en hoe dat daar allemaal maar heten mag. En ook op vele andere schriftplaatsen natuurlijk. Maar het idee is eigenlijk, helemaal op de achtergrond, dat dat Israël de zaak van die 10 stammen in het verleden heeft afgesloten met de ingang van hun Assyrische ballingschap. Het is een afgesneden zaak, een doodlopende lijn, officieel in elk geval. En de geschiedenis gaat met Juda verder. Zelfs de naam Israël wordt daarna gedragen door Juda. Daarmee gaat het verhaal verder. Maar de geschiedenis van Juda, van het Joodse volk, wordt net zo goed afgesneden. Maar op het moment dat die wordt afgesneden, wordt die andere afgesneden zaak alsnog voortgezet. En mondt uit in het ontstaan en de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Als ik het op het bord zou tekenen, zou blijken dat de lijnen dus gewoon doorlopen. Toch. En dat is de aardigheid ervan. Toch. Een werk dat God zou doen in het verborgen. En dat is wat de betekenis van die 2 zinnen in vers 28. Hij volleindt een zaak, hij snijdt ze dus af. Maar aan de andere kant, de Heer zal een afgesneden zaak doen op aarde. En wat bij de een dood loopt, gaat met de ander verder, enzovoorts. En in de toekomst, na de opname van de gemeente, neemt God uiteraard de draad weer op van die afgesneden zaak van Juda. En begint dus de geschiedenis van de 70ste week van Daniël. En zo verder. Nou goed. Vers 30. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen. Paulus geeft meteen een antwoord. Hoe staat de zaken er nou voor? Hoe is dat nou? Wat is nou eigenlijk Israël? Welk volk is nou dat volk dat eerst geboorterecht zou ontvangen en tot zonen Gods zou gesteld worden? Zonen van de levende God. Immers. Welk is het nou? Hoe zit dat nou? Wel, zegt de apostel Paulus, het zit zo dat de heidenen, vers 30, die de rechtvaardigheid niet zochten, en onder die heidenen primair te verstaan, 10 stammen dus, hè, dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben. Maar begrijp me goed, zegt Paulus, niet rechtvaardigheid uit de wet uiteraard. Die zochten zij ook niet. Het probleem van de 10 stammen was immers dat zij zich niet aan het woord Gods in het algemeen en zeker niet aan de wet, Mosaïsche wet, onderwierpen. En daarmee trouwens hun rechten verspeelden om als volk in dat beloofde land te wonen. Men wilde er niet mee te maken hebben, maar men zocht die rechtvaardigheid ook inderdaad niet. En gewoonlijk neemt men hen dat kwalijk. Maar ja, de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat achteraf toch wel degelijk gezegd wordt dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor God. Dus als het via de wet moet, dan kun je wel ophouden met zoeken ook natuurlijk. Nee, er staat een halve bladzijde verder, heel uitgebreid, en zelfs geciteerd uit Deuteronomium, dat inderdaad zo is. Dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor God, en dat het niet een kwestie is van werken, maar dat het gaat om geloof. Maar vastgesteld moet worden dat de heiden in het algemeen, inclusief de 10 stammen, de rechtvaardigheid niet zochten. Niettemin hebben zij de rechtvaardigheid gekregen, maar een rechtvaardigheid niet uit de wet, maar uit geloof. Of niet uit de wet, maar uit genade. Of niet uit werken, maar uit genade. Nou ben ik natuurlijk terecht in bijvoorbeeld Efeze 2. Maar zij zochten niet, maar zij vonden wel. En andersom, vers 31, maar Israël, dat wil zeggen het officiële Israël, en dat is het Joodse volk uiteraard, zeker in die dagen. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom niet? Dus wat de heidenen niet zochten, vonden zij. En wat de joden wel zochten, vonden zij niet. En waarom vonden de joden dat niet? Waarom, vers 32? Wel, omdat zij die zochten, die rechtvaardigheid zochten, niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Zij wilden wel gerechtvaardigd worden, maar uit de eigen werken, uit de werken des vleeses, en in overeenstemming met de wet, met wat de wet voorschrijft. Nou, we hebben al lang gezien in de voorgaande hoofdstukken, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 8, niet in de laatste plaats, dat het volstrekt onmogelijk is om uit de wet gerechtvaardigd te worden. En dat rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden is buiten de wet om. Romeinen 3, vers 21 en 22 en zo verder. Gaat dus niet. En wat de Joden zoeken en ook zochten onder de wet, vinden ze daar niet. En wat eventuele christenen daar zoeken, vinden ze uiteraard net zo min. Daar gaat het maar om. Zie, het wordt hier systematisch tegenover elkaar gesteld. Men kan ook rustig de antwoord geven op de bekende vragen. De vraag namelijk hoe dat nou kan, dat de Joden die de wet hadden en het woord Gods hadden enzovoort, hoe die nou niet tot geloof kwamen en de heidenen die helemaal geen Bijbel hadden, en voor een deel vervreemd waren daarvan, maar dat was al even daarvoor, hoe die nou zomaar ineens tot geloof komen. Het antwoord daarop is, wel, die heidenen komen zo makkelijk tot geloof omdat ze niet gehinderd worden door de wet. Of niet verblind zijn door de wet. Of niet verhard zijn door de wet. Omdat ze zich niet gefixeerd hebben op het vlees en een verwachting gesteld hebben op eigen werk en op het goede wat in de mens zou wonen of wat dan ook. Ze leven niet onder de wet. En daarmee zijn ze vrij om te geloven. En als u niet begrijpt hoe het in elkaar steekt, of als u denkt van dat het zo toch niet zal zitten, dan kan ik u rustig zeggen dat degenen die onder de wet leven, u kent er vast wel een paar, vraag het ze maar eens, ze zullen meteen toegeven hoe moeilijk het is om te geloven. Om niet te zeggen, het gros ervan gelooft ook absoluut niet. En zegt dat ook, en zegt ook dat het niet kan en dat het niet mag en dat het moeilijk is. Heel zwaar, dat het een juk is en wat het maar wezen mag, enzovoorts. Terwijl in werkelijkheid geloven is een fluitje van een cent, excusez-le-mo, maar, en werken der wet, dat is een juk. Maar men verwart de dingen. En komt toch niet uit. En dat is wat hier gezegd wordt. Waarom hebben ze niet gevonden? Omdat zij zochten niet uit het geloof, maar uit werken der wet. Men zou geloof der wet moeten hebben. Ik zeg het voor alle duidelijkheid maar één keer zo. Men zou geloven in het woord Gods. Men zou het beschouwen als onderwijs van Gods wegen. Maar het is bepaald niet de bedoeling geweest. Ook, het is ook echt nooit zo geweest. Dat staat hier ook een paar versen verder. Dat een mens gerechtvaardigd zou worden voor God. Of aangenaam zou worden voor God, of weet zoiets, maar via de werken der wet. Dat gaat namelijk zo niet. Men leest de psalm, nou ja, dat doet de apostel Paulus ook, hè. De psalmist lezen. Hè. De man die in de dagen van de wet leefde, maar die het had over zonden die niet toegerekend worden enzovoort. Maar was het ook weer, Romeinen hoofdstuk 4 kwamen we dat ben ik al tegen. Rechtvaardiging uit het geloof. Of wat dacht u van Genesis 15? Abraham geloofde God. Dat is Romeinen 3 of 4, wat het maar was. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. De man had niet eens een wet. Misschien was het daarom iets makkelijker voor hem. Dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Maar de illustratie lijkt mij duidelijk genoeg. En dat is dus het hele punt. De wet verblindt en verhardt de mens, fixeert de mens op zijn eigen vlees en daarmee op zijn eigen zondige natuur. Een zondige natuur die nou eenmaal niet te onderdrukken is en bovendien zelfs versterkt wordt door de wet. De Bijbel laat daar dus geen twijfel over bestaan en daar hebben wij natuurlijk al uitgebreid bij stilgestaan in voorgaande hoofdstukken, maar ik kom er dus maar niet op terug. De vraag is dus waarom kwamen de Joden niet tot geloof in het algemeen? Wel, omdat zij rechtvaardigheid zochten, niet uit het geloof, vers 32, maar uit de werken der wet. Zodat je daarna ook kunt vragen, en waarom kwamen de heidenen dan wel tot geloof? Omdat ze die wet niet hadden. Romeinen 2. De heidenen die de wet niet hebben. Mooi pleonasme, denk ik altijd. De heidenen die de wet niet hebben, worden door die wet ook niet gehinderd. Zo is dat. En wat er gebeurd is, is dat degenen die rechtvaardigheid zochten uit de werken der wet, die hebben zich gestolten, staat hier, vers 32, ze hebben zich gestolten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven is, en dan volgt dus weer een citaat, waaruit men weer blijkt dat al deze dingen in het Oude Testament werden aangekondigd, gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Zal niet haasten, daar komt die uitdrukking vandaan. Maar de verwijzing is inderdaad naar een steen. En dat had een verwijzing kunnen zijn naar talloze schriftplaatsen eigenlijk. Het is ook eigenlijk zo. Want enerzijds is de verwijzing naar Jesaja 28. Aan de andere kant is het de verwijzing naar Jesaja 8. En die haal ik met genoegen even aan. Jesaja 8. Jesaja 28 is het hoofdstuk waar gesproken wordt over het spreken in tongen. Ik zal door lieden van de belachelijke lippen door andere talen tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen, waarvan Petrus, of waarvan Paulus later in 1 Korinthe 14 zegt, dat het een teken is aan het ongelovige Joodse volk. Zodat je maar weer ziet dat het daar ook gaat over onze tegenwoordige bedeling waarin het Joodse volk ongelovig is. En daar staat in dat hoofdstuk, ik leg in Sion een uitverkoren steen. En wie gelooft zal niet haasten in de zin van rennen, hollen, in de zin van er hard bij vandaan lopen. Wie gelooft namelijk zal bouwen op die kostelijke, die gefundeerde steen. Een wijs man, zei de Heer, bouwt zijn huis op de rots. Die rots namelijk. Die keer niet terug toe. Hè? Maar dat is wat Israël deed. Hard bij vandaan lopen. Dat is dat haasten. Maar goed. Maar ik was onderweg naar Jesaja hoofdstuk 8. Die lees ik met opzet. Even voor. Voor alle duidelijkheid. Waar een tijd wordt aangekondigd. Waarvan gezegd wordt. Vers 14 in Jesaja 8. Dan zal hij uw lieden tot heiligdom zijn, en ik corrigeer hem nu meteen, dan zal hij jullie tot heiligdom zijn, en dan staat er maar, en maar bestaat niet. Het hele woord maar bestaat in het Hebreeuws niet. Er staat gewoon het woordje en. Het zijn alleen de vertalers die denken dat het om een tegenstelling gaat, en veranderen dus het voegwoord in maar. Maar of het een tegenstelling is, is nog maar de vraag. Dat maken wij ook zelf meestal wel uit, denk ik altijd, heel eigenwijs. Maar goed, maar het punt is, hij zal u niet tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots, namelijk tot rotsteen des struikeling. En steen des aanstoots is natuurlijk hetzelfde als rotsteen des struikeling. Die begrijpt u hopelijk. De steen waartegen men zich stoot en waarover men struikelt en waarop men te pletter valt, overigens, zei de Heer in Matthäus 21. En wie op de steen valt, zal te pletter vallen. En op wie de steen valt, die zal verpletterd worden. Uitgebeeld in Judas, die op de steen viel en die uiteenspatte. Sorry, maar zo staat het beschreven, letterlijk zo. Beeld van het Joodse volk. Maar goed, wat staat hier nou? Hij zal u zijn tot heiligdom. Een heiligdom is een heilig ding. En tot steen des aanstoots. Maar het zal toch niet zo zijn dat een steen des aanstoots en een rotsteen des struikeling tegelijkertijd ook een heiligdom is. Voor dezelfde mensen ook nog. Maar er staat, dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots. Maar niet voor dezelfde mensen gelijktijdig. Heb je die? Kunnen we nu verder? Want dan staat erachter. Den twee, dat wil zeggen voor de twee huizen van Israël. Hij zal dus tot heiligdom en tot steen des aanstoots zijn voor de twee huizen van Israël. Op zo'n minst zou je dus tot bij de suggestie moeten komen dat hij misschien voor het ene huis van Israël een heiligdom is, iets heiligs, en voor het andere huis van Israël een steen des aanstoots, toch? Dat is toch de suggestie? Niet beide voor beide, maar één voor de een en de ander voor de ander. En dat is ook zo natuurlijk. En daarna voor alle duidelijkheid, maar dat is voor ons achteraf helemaal niet moeilijk meer. Hij zal zijn tot strik en tot net. Maar dat komt op hetzelfde neer als steen des aanstoots en rotsteen der struikeling. Strik en net zijn namelijk werktuigen om dieren te vangen. En eventueel mensen natuurlijk. Hij zou zijn tot rotsteen der struikeling, tot steen des aanstoots. Kortom, tot strik en tot net voor de inwoners van Jeruzalem. En dat staat uiteraard voor het ene huis van Israël, het Joodse huis. En als je het vers dus nu nog een keer leest, blijft er alleen nog maar over dat hij tot heiligdom zou zijn voor het andere huis van Israël. Toch? Kom je toch weer bij Efraïm terecht. En als het dat niet is, ja, nou vertel het me dan maar, denk ik altijd. Ik zou het anders ook niet weten. Maar zo steekt hij in elkaar. Daarom staat er ook, velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden en zullen verstrikt en gevangen worden. Struikelen, vallen, verbreken worden in verband met de steen en verstrikt en gevangen worden via de strik en het net, uiteraard. Velen, niet allen. Een deel. En het andere deel, voor het andere deel is hij tot heiligdom, is de gedachte. En ik lees meteen maar verder. Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Daarom zal ik de Heere verbeiden die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En ik zal hem verwachten. Want de Heer zou zijn aangezicht verbergen voor Israël. En als hij dat ooit al doet, is dat het geval in onze tegenwoordige tijd. Toch? Ja, ik aarzel, want eigenlijk zou ik er verder op in moeten gaan, maar dan kom ik wel erg ver van mijn onderwerp af. Maar het is ook de apostel Petrus die in 1 Petrus 2 dit vers aanhaalt. En ook Jesaja 28 over de steen. En ook Psalm 104 over de steen die de bouwlieden versmaad hebben. Hij haalt ook dit vers aan en zegt, hij is geworden, de Heer is geworden tot steen des aanstoots en rotsteen des struikeling voor het Joodse volk. Voor de ongehoorzamen, dat zegt hij daar. Ik zoek het nou niet op, want het kost allemaal zoveel tijd. Maar je zou het zelf eens na moeten lezen. Petrus zegt, hij is voor de ongehoorzamen, is zijn rotsteen der struikeling, een steen des aanstoots. Maar voor u die gelooft, is die steen kostelijk. U die gelooft, is die steen dierbaar. En dan voeg je daar toe, en gij die gelooft, gij zijt uitverkoren geslacht, koninklijk priesterdom, heilig volk, verkregen volk, enzovoorts. En hij past alle zegeningen van Israël prompt toe op de gelovigen van onze dag. Hij zegt dus ook dat wij zo'n volk zijn van eerstelingen en zonen van de levende God, enzovoorts. Maar hier, in het vers dat hij daar citeert in 1 Petrus 2, maar hier in Jesaja 8, vers 14, gaat het niet om Joden tegenover heidenen, maar gaat het om de beide huizen van Israël? Joden tegenover Efraïmieten, om zo te zeggen. Als u begrijpt wat ik bedoel. En daarom kom ik elke keer, ook daar waar gewoon heidenen staat, in Romeinen 9 tot en met 11 in het bijzonder, kom ik toch altijd via de tekstverwijzingen, kom ik toch altijd terecht, via het begrip heidenen, bij dat andere huis van Israël. Dat oude huis van Israël, dat de naam Israël al 2500 jaar en langer geleden is kwijtgeraakt. Komt toch altijd terecht bij die 10 stammen. Mag dan heidenen heten, maar het is kennelijk zo dat de apostel wel degelijk die 10 stammen in gedachten heeft. Zij zijn heidenen, dus het maakt verder niks uit. Ze zijn namelijk geen Joden. En dus zijn ze heidenen, is makkelijk genoeg. Nou, heb je die? Of heb je daar vragen over? Want ik wil er wel verder op ingaan, hoor, op die kwesties. Maar die schriftgedeelten zijn echt duidelijk. Maar je moet ook doen wat ik ook altijd zeg dat je moet doen. Als er een verwijzing is, in het Nieuwe Testament moet je hem opzoeken. Want gewoonlijk, ik zou geen uitzondering weten, maar gewoonlijk staat er naast dat ene aangehaalde vers nog veel meer dat licht werpt op de uiteenzettingen. Daar gaat het maar om. Nou, terug dan naar Romeinen hoofdstuk 9. Dat vers 33 lijkt dus ook inderdaad sprekend op 1 Petrus 2 vers 6, waar dezelfde gedachten, dezelfde stenen worden aangehaald. En daar wordt trouwens ook de steen aangehaald van Psalm 118, zei ik 104 dus straks. Klopt wel, 118 bedoel ik. Maar goed, ik laat het maar verder voor wat het is. Daarna neemt de apostel opnieuw de draad. Maar hij komt vanzelf hier weer op terecht, hoor. Hij komt vanzelf weer bij die tweedeling. Bij het ene volk of het andere volk. Maar waar het om gaat is dat het nog steeds Israël heet. Op wat voor wijze dan ook. Mag dan niet Jood zijn. Niettemin is het Israël. Want het gaat om gelovigen die erfgenaam geworden zijn van de beloften die God aan Israël gedaan heeft. En dan komt hij op de kwestie terug, speciaal in verband met het ongeloof van het Joodse volk natuurlijk, dat hem zwaar op het hart ligt. Hij zegt dan in 10 vers 1, broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. En daar voeg ik meteen aan toe dat dat ook ongeveer het enige is wat je voor een ongelovige kunt bidden. Bidden voor hun zaligheid. Toch? Waar wij anders voor bidden eigenlijk? Ja, en daarna voeg ik eraan toe dat, stel het meestal maar even andersom. Als wij nou, ik weet dat het een heikel onderwerp is, want wij denken dikwijls niet aan het Joodse volk, maar dikwijls aan een familielid, meteen. Mensen die wij lief hebben en die niet geloven. En we brengen ze de evangelie, maar het helpt niet. Of ze willen niet horen. En daarna brengen we het bij de Heer. En we vragen of de Heer er wat aan wil doen. Ik zeg het maar in gewone termen. Hè? Los van elke vroomheid of zo. Gewoon heel reëel. We vragen aan de Heer of hij er wat aan wil doen. We bidden voor hun zaligheid dus. Nou, wat denkt u dat de Heer er zo al aan kan doen? Kijk, want je blijft natuurlijk zo dat in werkelijkheid, dat de realiteit is in werkelijkheid, dat het gebed andersom is. Hè? Het gebed gaat uit van God en wordt gericht aan de mens. En God vraagt de mens, laat u met mij verzoenen. En Paulus vertegenwoordigt de Heer daarin en zegt dus in het laatste vers van 2 Korinthe 5, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Het verzoek gaat uit van God naar de mens. En nu draaien wij het om. En vragen of God er wat aan doen wil. En dan wordt het toch moeilijk. Wat denkt u dat hij eraan doen kan? Of zal? Ja, wel iets hoor. Wel iets. Ja, ik zeg niet dat u het niet moet doen, zuster. Ik vraag alleen, wat denkt u dat de Heer eraan kan of zal doen? Kijk, het punt is gewoon, want ik heb al een antwoord op, maar ik krijg het nu nog even niet. Het punt is gewoon dat wat God zou kunnen doen voor de zaligheid van welk mens dan ook, heeft hij gedaan. Dat is toch waar we het altijd over hebben. Over het verzoeningswerk van Christus. Over dat wat God gedaan heeft in Christus. U weet wel, wat voor ons door de wet onmogelijk was, heeft God gedaan. Romeinen 8 vers 2. Zendende de Heer Jezus Christus enzovoorts, die de uitvoerder, dat is de vertaling van het woord zoon, ben, bouwer namelijk, uitvoerder. Die de uitvoerder is van het werk God, de zoon Gods namelijk. Zie, dat werk is gedaan. En er hoeft dus ook niks meer aan gedaan te worden. Daarna wordt het alleen bekendgemaakt. Er wordt gezegd, dat is geregeld. En de prediking van het evangelie is niks anders dan een oproep van Gods wegen aan de mens om zich daaraan te onderwerpen. God kan er verder niks aan doen. Maar nou weer concreet. Wij bidden voor iemand zaligheid. Wat kan er dan aan gedaan worden? Punt 1. Er kunnen boodschappers gezonden worden. Maar ik neem aan dat als wij zo'n gebed hebben, dat wij zelf al die boodschappers waren. Want dat ligt het meest voor de hand natuurlijk. Als u If you feel my drift, zeggen ze dan, hè? Ja, maar goed, dat is één. Boodschappers zenden. En daar gaat het hier ook om, hoor. Want ik zal u laten zien straks wel dat als de apostel zegt dat hij bidt voor de zaligheid van Israël, dat hij heel goed begrijpt dat hij dus in de praktijk bidt of God hem wil zenden. En ik denk ook altijd, als je bidt voor de zaligheid van wie dan ook en je bent zelf niet bereid om die mensen het evangelie te brengen, ja, waar ben je dan mee bezig? Toch? Dat is toch een beetje, toch, of niet?
Dat heb je waarschijnlijk al gedaan op het moment dat je bij God.
Nou ja, ja zuster, dat bedoelde ik ook te zeggen. En precies, je wordt geacht dat gedaan te hebben natuurlijk. Maar niet te meer, je wordt geacht bereid zijn om dat te doen. Want de volgende fase is dat wij altijd berichten krijgen dat we zouden bidden voor onder andere. We zouden ook alweer voor bidden voor het een of andere volk in de binnenlanden van... In ieder geval een heel eind weg. En dan bidden we dat ze het evangelie mogen horen. Hetgeen weinig zin heeft en ook niet eerlijk is als wij zelf niet fundamenteel bereid zijn. Ik zeg niet dat we gaan zouden. Ik zeg wel dat we fundamenteel bereid zouden zijn om die boodschap daar dus te brengen. Want je vraagt de Heer of je iemand wil zenden. Dat vraag je in werkelijkheid. Toch? Wat zou je er anders aan moeten doen nog? Een ander sturen, ja. En als die ander dan ook bidt, is al... Nou goed, enzovoorts. Nee, fundamenteel. Kijk, ik begrijp ook wel dat wij kunnen bidden voor iets waar we zelf niks aan kunnen doen, omdat we zelf niet in de gelegenheid zijn, op geen enkele wijze ook kunnen zijn, om er iets aan te doen. We hebben het toch op ons hart en we brengen het bij de Heer. Er is niks mee mis, dat zeg ik niet. Ik zeg wel dat het goed is, maar ik zeg wel dat we fundamenteel bereid zouden moeten zijn om zelf die opdracht dan uit te voeren. Om zelf die boodschap te brengen. Mensen vragen mij ook wel eens, hoe zit het dan met die mensen die het evangelie nooit gehoord hebben? Mijn eerste reactie is altijd, ken je die dan? Wil je van mij de geruststelling horen dat het misschien dan toch met die lui wel goed komt? Zodat je er niet naartoe hoeft. Nee, als je zulke mensen kent, dus dat je zorg is, dan heb je verantwoordelijkheid. Dat meen ik serieus. Ieder van ons, wij hebben dat. Maar goed. Maar er zijn twee, terug naar het onderwerp dan. Denkt u maar eens rustig over die dingen. Nou, stel ik ook alleen maar vragen nu. Ik heb verder niks gezegd hoor. Maar even terugkeren tot het onderwerp. Als men bidt voor de zaligheid van... een volk of voor iemand. Wat kan de Heer eraan doen? Aan de zaligheid van de mens. Ook als men er niet voor bidt, wat kan de Heer er nog aan doen? Nadat hij alles gedaan heeft. Eén is, hij kan boodschappen zenden, omdat men het evangelie hoort. En het andere is... Het hart bewerken, maar dat is één. Hoe bewerk je iemands hart? Hoe wordt iemands hart bewerkt? Hoe wordt iemands hart wellicht ontvankelijk? De ene kant doet dat er een boodschap gepredikt wordt die iemand denken zet. Toch? Of die hem overhoop gooit of van zijn stuk brengt, liefst. He? En het andere is dat iemand door omstandigheden in het leven van zijn stuk gebracht wordt, dat wil zeggen uit zijn evenwicht raakt, want dan wordt de mens dikwijls ineens weer ontvankelijk, want dan gaat hij op zoek. Van ik heb het niet gered, of ik red het niet, ik moet wat, en dan gaat hij, dan misschien stelt hij zich open, zoekt hij hulp of wat dan ook maar. En die beide dingen worden dus, of zullen dus in de toekomst gebruikt worden, zeker in verband met het Joodse volk, om hen tot geloof te brengen in de toekomst. Het ene is de prediking. Uiteraard is altijd het belangrijkste, natuurlijk, dat is positief. In zichzelf kan dat voldoende zijn. Maar enerzijds de prediking, anderzijds verdrukking, benauwdheid, of hoe dat maar heet allemaal. Hè? En dat is de zin ook van de grote verdrukking. Dat is zinvol geweld, dus. Ja, dat bestaat ook, echt wel. Ja, maar dat zal gebeuren. En vandaar dat we lezen over de 70ste week van Daniel, dat uiteraard begint vanzelfsprekend met het belangrijkste. Namelijk de prediking van het evangelie door die twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Alvorens daarna ook de grote verdrukking komt over datzelfde volk en over datzelfde Jeruzalem. Opdat men in de benauwdheid tot de Heer zou roepen.
Hoe zelfs dan het gevolg zou komen dat, ik kijk dan maar naar mezelf, ik weet maar goed hoe dat gegaan is, zelf die achter. Je bent terecht begrepen met bepaalde gedachten. Het begon mij op te vallen dat ik op een bepaalde manier tegen.
Dat kan heel goed, maar er zit natuurlijk nog iets anders achter, maar dat is nog moeilijker uit te leggen. En dan moet ik dan ook weer mijn nek vooruitsteken. Maar ik doe dat regelmatig. Het punt is namelijk dat de Bijbel ook zegt dat als men überhaupt zoekt, waarheid zoekt, eerlijk, dan zal men die vinden. Dan, maar dat betekent dan dat de Heer laat vinden, om zo te zeggen, en beter nog zich laat vinden. Dat is wat dan gebeurt. Maar aan de andere kant, jij zegt van, ja, ik denk dat de Heer het in mij deed, en ik ontken het niet hoor, ik ontken het absoluut niet. Ik geloof dat het wel dat het zo werkt, maar ik geloof ook dat iemand die gewoon oprecht is en gewoon probeert zonder vooroordelen de dingen om zich heen in de wereld enzovoort te bezien, dat die zo zonder meer ontvankelijk blijft, zijn leven lang eigenlijk ontvankelijk blijft en dus ook op die manier geconfronteerd wordt met het evangelie. Dat gebeurt toch. En of je daarvan dan moet zeggen dat is wat de Heer doet, waarschijnlijk. We weten het niet. Maar het gaat om die ontvankelijkheid. Maar het probleem is dat de mens over het algemeen niet ontvankelijk is. Kinderen hooguit, nog die jonge kinderen. Wij vinden die kleine kinderen altijd heel aardig. En sommigen zijn er ook allergisch voor. Maar het is of het een of het ander. Men houdt ervan of niet. En het is omdat ze zo onschuldig zijn, zeggen wij dan. Omdat ze nergens wat achter zoeken. Nog eerlijk in het leven staan. En de meest tot de vraag stellen, zal ik maar zeggen. Omdat ze willen weten nog, enzovoorts. Later gaat dat er helaas af. Maar tegelijkertijd gaat het hart dan ook inderdaad dicht. Is men niet meer ontvankelijk. En nog even een stapje verder. En dan is men niet alleen niet meer ontvankelijk. Maar dan probeert men of men anderen zover kan krijgen om zich daar te laten ontvangen. Ik druk me het ongelukkig uit, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Eerst ontvangt men wat komt, maar daarna gaat men er zelf op uit. Probeert men zelf anderen te beïnvloeden, wat voor te houden, te belazeren, bedoel ik natuurlijk gewoon, maar enzovoorts. En probeert men eigen ideeën die men ontwikkeld heeft, niet ontvangen heeft, maar die men ontwikkeld heeft, anderen over te dragen enzovoorts. Kortom, dan is men helemaal niet meer ontvankelijk. Daarom zeg ik ook altijd, je kunt natuurlijk wel praten met een Jehovah's getuige aan de deur, maar het probleem is, die mensen komen niet om te luisteren, die komen om te praten, die zijn dus niet ontvankelijk. Dat werkt zo nooit. Dat kan zo niet werken. Toch? Net zo goed als dat wij dat werk zouden aan de deur het evangelie brengen, dan gaan we toch ook niet vriendelijk zitten luisteren wat een ander dan in te brengen heeft. Dat is gewoon zo. Op dat moment ben je zodanig geconditioneerd dat je dicht zit. Je wil wat geven. Je komt niet om wat te ontvangen. Zo zit het nou eenmaal. Nou, zo is het algemeen met de mens. En zeker waar je leeft onder de wet, is dat nog veel erger. Wordt afgesloten, is in zichzelf gekeerd, is eigen dingen bezig enzovoorts. En ontvankelijk, zachtmoedig heet zoiets eigenlijk in Statenvertaling. Een zacht gemoed, een ontvankelijk hart betekent dat. Heeft hij dan niet meer. En daar heb je dus het probleem. Maar om dat harde gemoed zacht te maken, zodat het wel wat ontvangt, wil het wel eens helpen dat het flink geslagen wordt. En dat is dus wat gebeurd is. Ik heb ook inderdaad gemerkt dat evangelisatie, evangelieprediking, heel dikwijls gericht wordt, eigenlijk in de praktijk slechts, nou, ik overdrijf niet wat, maar eigenlijk gericht wordt aan mensen die het niet meer zien zitten. Ik moet zeggen, die op zoek zijn. Ja, die zijn ook, die staan er wellicht ook voor open. Die anderen toch niet, denk ik wel eens. Voor hen is het ook, maar ja. Die moeten waarschijnlijk eerst flink in de problemen geraken. En soms heb ik het idee dat wij allen die gelovigen zijn, dat wij allen in de problemen geraakt zijn. En onder die omstandigheden een beetje afstand van onszelf konden nemen, want het was ook nog niet zoveel. En toen ontvankelijk werden voor het evangelie. Ik denk dat in het algemeen zo is. Niet? Dat denk ik wel, hoor. Maar goed. Dus, terug naar het vers. Wanneer gebeden wordt voor de zaligheid van het Joodse volk, door de apostel Paulus, betekent dat heel concreet dat hij zichzelf beschikbaar stelt om hen het evangelie te prediken. Ik kan het rustig zeggen, want en verderop staat dat ook gewoon zo. Iets anders kan het moeilijk betekenen. Of het moet betekenen dat Paulus bidt dat de Joden maar flink verdrukt zouden worden. Nou ja, dat is ook gebeurd. Ja, ik weet het wel, je mag het niet zeggen, omdat de volgende gedachte is dat misschien de wil van God is en misschien wel een christelijk werk om Joden te vervolgen, omdat ze dan misschien ontvankelijk worden voor het evangelie en dat soort onzin. Kijk, daar geloof ik dus niet in. Maar het is wel degelijk zo dat de Heer ze aan de heidenen heeft overgeleverd, dat is Filistijnen. Aan de heidenen heeft overgeleverd. En dat verdrukking, benauwdheid enzovoort met zich zal meebrengen. Hoe dan ook. Maar gebeurt gewoon. En de bedoeling ervan is dat het gebruikt zal worden ten goede. Namelijk dat men de naam des Heeren zal aanroepen. Dat zal men dan ook inderdaad doen. In de toekomst. En dat is de bedoeling van de verdrukking zoals die over heel de wereld komen zal. Een verdrukking zoals nog niet geweest is en ook niet meer zijn zal, zegt de schrift. Die verdrukking. Ik hoop niet dat u nou denkt dat ik gezegd heb dat God Hitler gebruikt om de Joden te vergeven te brengen. Maar zo zit het uiteraard niet, hè. Er zit nog heel wat anders achter. Maar er zijn er natuurlijk wel die zich afvragen, hoe komt dat... Dat allemaal maar gebeuren kan, enzovoorts. En dat God er niks aan doet. En als God dan de God der Joden is, waarom doet de God der Joden daar dan niks aan? En het blijft dus inderdaad zo dat om hunnentwil de naam des Heren gelasterd wordt onder de heiden. Dus de God van de Bijbel, de God van de Joden is, en de Joden zijn de eeuwen door zo vervolgd geworden, dan, nou ja, wat betekent die God der Joden dan eigenlijk nog? Heb je dat? En dus lastering van de naam Gods. Nee, het punt is, hij laat dat gebeuren. Want wat maakt het uit? Het volk is ongelovig. Het is ook zijn volk niet. Het was het als volk. Het zal het weer zijn als volk in de toekomst, maar niet dan nadat het eerst tot geloof gekomen is. En zijn naam heeft aangeroepen in geloof enzovoorts. En zover is het niet. En te hopen valt dat men in verdrukking, dat geldt voor Jood en Heiden, inderdaad de naam des Heren zal aanroepen. Zich zal realiseren dat het menselijk leven ook niet veel voorstelt. Toch, dat gelijk het gras is ons kortstondig leven en hoe het maar heet mag. En dat we dus afhankelijk zijn van eventueel van een levende God die leven kan schenken. Waar gaat het om? Maar ja, het christendom is wat dat betreft weinig goede propaganda, omdat men daar in het algemeen helemaal niet eens meer gelooft dat God leven schenkt. Nou ja, wel als er een kindje geboren wordt, dan nog wel, maar dat leven verdwijnt ook vanzelf weer, denk ik altijd cynisch. Maar dat God doden kan opwekken. Hoeveel procent van de predikanten in Nederland denkt u dat dat gelooft? Dat God doden kan opwekken. En dat de Heer Jezus inderdaad uit de dood is opgestaan. Lichamelijk bedoel ik. Nee, die Nico, die gelooft dat niet. Want ik zou hem niet meer noemen. Die Nico. Nico heeft gezegd dat hij het niet gelooft. Het is toch geen familie van de mus. Vooruit. Weet u wel. De Bijbel ontmythologiseren. Alle wonderen de Bijbel uit enzovoorts. Nou, als je dan met die God de boer op moet, dan zegt dat is de God van de Bijbel, dat is onze God, dan heb je ook niet veel te bieden, denk ik altijd. Hè? En ook niet veel te verwachten. Ik begrijp die dingen dus ook nooit. Ik vind het zo inconsequent, zo onlogisch, zo volstrekt naïef. Ik vind het ook gewoon dom eigenlijk. Dat je het niet gelooft is best, maar dan moet je heel de Bijbel aan de kant gooien. Dan moet je er verder niet mee bezighouden. Dan moet je zeggen, het is niks. Maar eerst er van alles uithalen en God terugbrengen tot iemand op het niveau van mijn buurman ongeveer. En daarmee dan moeten lopen leuren en propaganda maken. En dan zeggen dat die hoop geeft. Nou, dan kun je rustig vergeten. Hè? Toch vind ik volstrekt de dwaasheid. Nou goed. Weer terug naar het vers. Ik bid voor hun zaligheid. Dat wil zeggen, aan hen moet het evangelie gepredikt worden. Maar dat gebeurde ook. Er was ook al gebeurd. Waarschijnlijk moest er dus nog veel meer gebeuren om hen tot geloof te brengen. En dat blijkt ook wel, want in de volgende bladzijde, in elk geval hoofdstuk 11, wordt dat ook inderdaad beschreven en ontleend aan het Oude Testament. Hun tafel worden tot strik, tot val, tot aanstoot, tot vergelding. Hun ogen zouden verduisterd worden om niet te zien. Hun rug zou verkromd worden te allen tijd. Zij zouden struikelen en hoe het allemaal maar heten mag. Ze zouden hebben een geest des diepen slaaps. Dat was vers 8, 9 en 10, geciteerd allemaal, Romeinen 11, maar geciteerd uit het Oude Testament. Inderdaad, ja. En het wordt heus nog erger. Daaruit zal men wellicht dan de naam des Heren aanroepen. Want die zaligheid komt niet zomaar vanzelf bij het Joodse volk. Dat zegt de apostel ook, Romeinen 10. Ik bid voor hun zaligheid, vers 2... Want ik geef hun getuigenis dat ze ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Zij zijn namelijk de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Zij zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten, vers 3. En zolang zij dat proberen, ontvangen zij niet de zaligheid, uiteraard. Jood of niet, heeft er niks mee te maken. Afstamming heeft er niet mee voldoen, hebben we trouwens al eerder gezien in hoofdstuk 9. Enzovoort. Uitverkoren volk of niet. Men zou geloven, men zou zich onderwerpen aan de rechtvaardigheid Gods. En dat is alleen niet uit de werken der wet, maar uit het geloof en daarmee uit genade. Ze hebben een ijver tot God, dat wil zeggen ze zijn religieus. Want dat is wat het woord betekent, hè. Ze zijn religieus. Nou ja, een ijver tot God, naar God toe. Maar dat hadden die lui die toren bouwden in Babel ook. Naar God toe, de hemel bestormen. Toch? Maar met religiositeit kom je nergens voor. Religiositeit is gebaseerd op de werken van de mens en die schiet altijd tekort. Men zou niet religieus zijn, integendeel, ik zeg altijd, dat is precies waarvan wij verlost zijn. Van wet namelijk. Wij onderwerpen ons aan de genade Gods en wat hij dus ons in genade geeft. Niet wat wij hem geven op grond van onze werken, maar wat hij ons geeft op grond van zijn werk en vanuit zijn wezen natuurlijk. Vanuit dat God liefde is en rijk is aan genade, barmhartigheid en goede tieren over ons en zo verder. Ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Ijver tot God in die zin is namelijk nooit met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, die uit geloof uiteraard, en hun eigen gerechtigheid, die uit de wet uiteraard, nog steeds uit 9 vers 31, hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, terwijl ze dat doen, zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen en niet gehoorzaam. Want, vers 4, het einde, het doel, het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Zodat je maar weer ziet dat hier de tegenstelling gemaakt wordt tussen een ijver tot God hebben enerzijds en geloof anderzijds. Want religie en geloof, godsdienst en geloof, zijn twee totaal verschillende dingen. En ik zeg het met nadruk en bij herhaling, want ik zeg dat natuurlijk hier regelmatig. Maar omdat ik het wel in moet stampen, omdat je op dagelijks lees of hoor ik de uitdrukking geloof, hoor ik het woord geloof gebruiken. En bedoelt men mee Religie, godsdienst. Maar het is het niet, het is het tegenovergestelde daarvan. En dat is wat de Joden verweten wordt. Natuurlijk, zijn we religies, wij hebben tot God. Maar geen geloof. Zie. Nee, en die zwarte, zal ik maar zeggen, die zwarte ook, dat zijn niet. Die orthodoxe Joden zijn geen gelovige Joden. Ze zijn ongelovige Joden. Ze zijn religieuze. Ja, dat wel. Ze hebben ijver tot God. Dat wel. Maar zijn geen gelovigen. En echte gelovigen zijn helemaal niet religieus. Leven namelijk niet onder wet. Zoek het woord religie maar op, zeg ik altijd in die woordenboek. Of het woord godsdienst. En je zult zien waar het over gaat. Over wet namelijk. Over voorschriften waaraan men zich moet houden. Wetten die men moet vervullen. Dingen die men moet doen. Dingen die men moet laten. Dat is religie. Dat is godsdienst. Vraag het maar aan een christen van mijn part. Ja. Neem er maar één. En of aan een Mohammedaan, of een boeddhist, of aan wie dan ook, maar ze weten dat precies. Dat is wat religie is. En abusievelijk noemen ze dat geloof. En spreken ze dus over het geloof van die en het geloof van die. En, ze hebben allemaal een geloof. Maar dat is helemaal niet zo. Het is geen geloof, het is ongeloof. Het is opstand tegen God. Zijn rechtvaardigheid verwerpen en een eigen rechtvaardigheid zoeken op te richten. Vergis u niet, dat is niet maar een subtiel verschil, dat is niet vlak in de buurt en de vlak na. Nee, dat is het tegenovergestelde. En waar de gelovige gezegend wordt met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, wordt de religieuze mens vervloekt met elke vervloeking in Adam hier op aarde. En komt straks in het oordeel. Er zijn maar twee mogelijkheden. Verderven of eeuwig leven hebben. Verderven is voor de religieuze mens. Eeuwig leven hebben is voor de gelovige mens. Zeg maar. Kan het ook niet helpen. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Het is of het een of het andere. En zo geldt het ook in verband met godsdienst. En dus in verband met wet. Vers 4. Want wet is religie. In de wet in de zin van inzetting en geboden. En daarvoor staat. Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. En dat is een dubbelzinnige uitspraak. Want betekent punt 1. Dat de heerschappij van de wet beëindigd is. Door de dood en opstanding van Christus. Maar tegelijkertijd wordt gezegd. Dat men door het leven onder de wet. Juist tot Christus zou moeten komen. Dat daar waar men werken der wet wil volbrengen. Daar zal men, als men tegelijkertijd eerlijk is, moeten vaststellen dat die werken niet voldoende zijn, dat ze niet deugen. En dus kan men dan alleen nog maar roepen, o God, wees mij zondaar genadig. En zo is het einde, het doel van de wet, inderdaad Christus. En zo schrijft de apostel het ook in Galaten 4. De wet is onze, Joodse, tuchtmeester geweest tot Christus, op precies gelijke wijze namelijk. Tot aan, tot op. Maar ook in de zin van dat men ook daarvoor al, maar nu nog, maar ook daarvoor in oud-testamentische tijd al via de wet een beroep zal doen op de genade gods. Een genade gods die ook uitgebreid in het Oude Testament en dus onder de wet gepredikt was. Men lezen bijvoorbeeld de psalmen. Maar dat moet hij dan wel doen in de pauze, want het is, daarvoor is het nu hoog tijd. En zo komen we bij vers 5 van Romeinen hoofdstuk 10... Want er zijn natuurlijk wel wat schriftplaatsen te noemen in verband met de wet. En in verband met de onvolkomenheid van de wet dan ook. Dat is vers 5, waar Paulus zegt, want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde, door deze dingen namelijk, leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. En dan wordt het een uitgebreid citaat en commentaar uit en op Deuteronomium 30. Daar kom ik straks op. Maar de rechtvaardigheid uit de wet, die wordt beschreven door Mozes als hij zegt, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dat is uit Leviticus 18 geciteerd voor deze keer. Maar het is natuurlijk een samenvatting van de algemene waarheid. Leviticus 18. Vers 5 naar het schijnt. Waar staat, ja, mijn inzettingen en mijn rechten zult gij houden. Welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven. Maar de gedachte is dat men het niet kan doen. Toch?
Ik vind het een vreemde zin van de mens die dat doet, dat hij dat schrijft.
De mens die dat kan doen, die zal daardoor leven, ja. Nee, dat kan ook niet. Nee, precies. Maar dat is dan eenmaal de vloek van de wet. Kijk, het is, ja, het is het oude verhaal altijd weer over die wet, hè. Het volk wilde een wet. Het volk wilde een eigen wet, een eigen land, uiteindelijk een eigen koning enzovoorts. En die zei, ja, je bent mijn volk, dat heb je allemaal niet nodig. Maar als je wilt zijn als die andere volken, dan ziet het er zo uit. Want dan moet ik je zeggen hoe mijn wet is. Nou ja, dat is dan, alsjeblieft. Als je het leuk vindt, alsjeblieft. En het herhaalt zich later, dat is een wat minder kwetsbaar onderwerp, omdat je dan niet meteen in de ethiek verzeild raakt. Maar het herhaalt zich later bijvoorbeeld, het volk wilde een koning. Toen zei de heer, nou ja, ja, als dat moet. Ik ben toch je koning. Maar goed, als je een koning wil, net als die andere volken, want dat staat er allemaal, hè. Als je een koning wil, net als die andere, nou goed. Ja, maar dan krijg je deze. Dit is hem dan. Nou, en dan blijkt dat het van kwaad tot erger wordt. Hè? Eerst wilde hij niet, weet u nog, Saul. Hij wist kennelijk wel dat het toch niks zou worden, maar vooruit. Ja. Maar ja, toen de man eenmaal zat. Nou, en zo ging het dus mis. Maar vergis u niet, Saul is een beeld van de wet, is een type van de wet. De heerschappij van Saul is een beeld van de heerschappij van de wet. Vandaar dat Paulus dus ook prompt van die naam af moest. Die heette net zo namelijk, Saul. Ja, ja. En het ging met hem ook verkeerd, toch? Nou goed. En Saul werd Paul. En Saul werd David. Toch? Maar u weet, het was strijd tussen die beiden. Beide van God aangesteld. Beide gezalfden des Heren. Zo noemde David Saul ook, enzovoorts. Maar niettemin, ze verdroegen elkaar niet, ze konden niet samen. Dus of het een of het ander. Maar goed, de wet heeft gelukkig een nogal vernietigende werking, zodat die vanzelf ophoudt te bestaan, dank u. Ja. De wet veroordeelt allen die eronder onderleven ten dood, ter dood. En daarna houdt dus meteen de heerschappij van de wet ook op. Dat is het positieve ervan natuurlijk. Het houdt wel een keer op. David, in verband met Saul, had dus ook helemaal geen haast. Die zei, nou ja, dat komt wel een keer. Hè? Bovendien.
Ik weet niet of ze hun wet wilden, maar bij welke gelegenheid wilden ze dat dan? Ik weet wel dat ze op de Sinaï, in de zaal op prima in woestijn. Maar daar moet er wat iets voor gebeurd zijn, dat ze hun wet willen hebben.
Ja, Israël wilde volk zijn, al als volk onder de volkeren. Je vindt het niet uitgebreid terug, dit kwestie van Saul trouwens ook niet. Maar je vindt wel degelijk dat de heer zegt, nou ja, kijk, je kunt mijn eigendom zijn, je kunt mijn priesterlijk volk zijn, Exodus, wat is het, 18, 19. Je kunt mijn volk zijn, maar dan moet je wel doen wat ik zeg. Wil je mijn volk zijn? Ik stel me altijd zo voor dat als Israël gezegd had, nee, dat dan de heer gezegd had, nou ja, dan scheiden hier onze wegen. En ik mag het misschien helemaal niet vertellen, in dit verband al helemaal niet, maar ik doe het toch. Ik heb niet zoveel tijd meer, dus dan vertel ik het toch maar even. Maar ik heb de stellige indruk en zelfs de overtuiging dat een deel van Israël na de uittocht uit Egypte ook inderdaad gezegd heeft, het is mooi genoeg, gegroet. Zo van Lot en Abraham, hè? Welke kant kies je? Mooi, gaan jullie daarheen? Nou, wij gaan die andere kant op. We hebben tenminste een verklaring voor waar in de tijd die Iberiërs vandaan kwamen. De oudste bewoners van Spanje. In het Iberisch Gerenland. Het waren gewoon Hebreeën, dat had je zo moeten weten, want Iberiër. Als je het in het Hebreeuws opschrijft met Hebreeuwse letters, staat er gewoon Hebreeën. Dus dat, maar goed, daar kwamen ze vandaan dus. Maar die, die kun je uitrekenen, wat tijdrekening betreft. Die zijn wel verlost uit Egypte, maar zijn nooit meegegaan. De woestijn in Canaan enzovoorts. Hebben meteen, zijn links omgegaan, links uit de flank of zoiets. Of wat het maar was. Dat denk ik echt, ja. Ja, ja. Eerst de Iberiërs. En daarna naar... en ja, dat is Ierland. En daarna naar de Hebriden. Maar dat is nog altijd, is altijd dezelfde naam. Het is ook hetzelfde volk. Dan weet men ook wel dat het hetzelfde volk is. Maar dat het Hebreeën zijn, dat wil men dikwijls niet zien. Men heeft al moeite genoeg met de Joden. Toch? Maar het is gewoon zo. Dat kan niet anders. Dat betekent ook niks anders. De rivier de Ebro trouwens, nu we het toch over hebben, is net zoiets, hè? Heber. Gewoon de naam van Heber. Maar vooruit maar. Maar wat ik maar alleen maar probeer te zeggen, is dat deze, ja, indien gij mijn stem gehoorzaam zult zijn, dan ben je mijn, hè, weer priester en koning worden als volk, mijn persoonlijke volk, uit de volken der aarde. Dus alle consequenties van dien, dat kan, dan moet je wel mijn stem gehoorzaam zijn. Toen zei ze, nou ja, dat willen wij wel. Staat er echt. En toen zei hij, nou goed, Mozes kon er maar even mee. Dan, en Mozes ging even mee en kwam daarna met de wet terug enzovoort. Nee, ik kwam geen mee met de Heer. En de Heer zegt, kijk, nou dit is het, dit zijn zo'n regels. Dit zijn die woorden dan waaraan je gehoorzaam moet zijn om als volk mijn volk te kunnen zijn. Dat willen jullie toch? Dan zegt hij, nou dit is het. En ze gaat maar even vragen. Dus nou verwacht je straks terug. Zoiets. Ja, ik vertel het wat lekker niet, maar dat heb je toch wel eens gelezen, hoop ik. In Exodus. Ik heb je dat toch wel eens voorgehouden, dacht ik ook. Hè? Nou goed. Exodus 19 is dat, hè. Nou. En de Heer stuurde Mozes dus met het woord terug. Hij zegt, lees het maar eens voor aan het volk en vraag maar eens wat ze ervan vinden. En toen zei ze, ja, dat is wat wij willen, ja. Hè? En tot vandaag wordt de Mozaïsche wet geroemd. Zo van een mooie, complete wet, mooi systeem. Het zal wel van Hammurabi zijn, maar het zal wel niet van God afkomstig zijn. Dat hebben ze natuurlijk overgenomen van de wetten van Hammurabi. Maar de dagen van Abraham en dat soort onzin meer natuurlijk. Of anderen zeggen, nou ja, er zijn de Babylonische ballingschap bij elkaar gesprokkeld. Maar niet, die wet die wordt tot in onze dagen geroemd. Er is alleen één probleem aan. Men kan er niet onder leven. Mensen kunnen überhaupt niet onder wet leven. Hoe meer wet, hoe minder ze leven. Toch? Dat hebben we ook allemaal al besproken. Nou, dat is waar het werkelijk om gaat. En als er dus staat, wie dat doet, zal door dezelfde leven. Jawel. Maar kies er maar voor dan. Ik weet het niet doen. Toch. Meen ik serieus, ja. Nou goed. Dus, de rechtvaardigheid die uit de wet is, wordt beschreven in Leviticus 18, vers 5, zegt Paulus, waar staat de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dat is een gedachte die wel vaker herhaald wordt, ook in het Oude Testament. Maar het probleem is, men kan ze niet doen. En, zei de apostel, het was ook niet de bedoeling, echt. In ieder geval niet dat men daardoor eeuwig leven zou ontvangen, of wat dan ook maar. En daarna vervolgens, vers 6 van de Romeinen 10, maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, dus niet uit werken, maar uit geloof, dus niet uit religie, want wet is de religie immers, rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. En dan komt er een uitgebreid citaat uit Deuteronomium hoofdstuk 30. Dat is misschien ook wel wat ingewikkeld, dan zal ook wel iemand roepen van nou, vind ik maar een moeilijke zin. En dan zeg ik ja meteen, omdat niemand het echt zegt, geef dus nu meteen vast als antwoord. Ja, jullie zijn er niks gewend. Moeilijke zinnen. Hoezo? Hebben jullie de tachtigers ooit moeten lezen, of niet?
Ja.
Ah, verschrikkelijk. Daar word je nou echt niet goed van. En dan moet je nog eens verder teruggaan. Dan word je, dat is echt een moeilijke zinnen. Kom nou toch. Zeg je moeilijke zinnen. Hè? Ja. Ja. Net goed. We zijn niks meer gewend, mensen. En zeker niet om te lezen. Nou goed. Deuteronomium hoofdstuk 30. Dat is het hoofdstuk waar gezegd wordt, dat zeg ik er maar even bij voor alle duidelijkheid. Je kunt zien dat het echt samenhangt met Romeinen 9 tot en met 11. Deuteronomium 30 is het hoofdstuk waar vanaf vers 1 de Heer zegt dat Israël ooit weer eens een keer tot geloof zal komen, onder de heidenen namelijk. Gij zult het weder ter harte nemen, halverwege vers 1. Gij zult het weder ter harte nemen, niet in het land, maar onder alle volken waarheen de Heer uw God u gedreven heeft. Gij zult u bekeren tot de Heer en gij zult zijn stem gehoorzaam zijn en zo verder. Maar de gedachte is, men zal tot geloof komen, tot daadwerkelijk luisteren naar het woord Gods. Dat is wat anders dan het woord Gods alleen te lezen alsof het voorschriften zijn voor het dagelijks leven. Men zal door hem geleerd worden, was de bedoeling. En men zal dat dan ook doen in de toekomst. Nou, en dan zal men verlost worden, alsnog gebracht worden, andermaal dus, naar het land en zo verder. En in verband daarmee schrijft Mozes hier in Deuteronomium 30... Dat men die zegeningen van de Heer zal ontvangen. En dan staat er in vers 10: wanneer gij der stemmen des Heeren uw God zult gehoorzaam zijn, houdende zijn geboden en zijn inzettingen die in het wetboek geschreven zijn, wanneer gij u zult bekeren tot de Heer uw God met uw ganse hart, let op, met het hart eerst, en daarna met uw ganse ziel. Dat is de levenswandel, het praktische leven. Want dit gebod, dan zeg je, dat kan toch niet? Je kan toch niet onder die wetten leven, die geboden en inzettingen? Nou ja, zegt Mozes, maar kijk, dit gebod het welk ik u heden gebieden, nou ja, het zijn de woorden van de Heer dus, hè? Dit gebod het welk ik u heden gebieden, dat is van u niet verborgen, het is niet verre. Dat wil zeggen, zo moeilijk is het ook weer niet, maar je moet het op de goede manier doen. Namelijk, vers 12... het is niet in de hemel om te zeggen, wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons halen en ons hetzelfde horen laten dat wij het doen. Het is een moeilijke manier om te zeggen, nou ja, het is niet een kwestie van hemel bestormen. Het is niet iets onmogelijks, want dat is wat erachter steekt, hè. Het is niet iets onmogelijks. Het is ook niet op gene zijde, de andere kant van de zee. En degene zijde, de zee, dat heeft twee mogelijkheden. Dat kan de overkant zijn. Weet u nog dat de Heer zich terugtrok van de massa? En ging naar de overzijde van de zee. Toen kwam hij weer een massa tegen. Dat is ook wel leuk, hè? Ja. Niet de ene groep, maar de andere. Nou goed. Maar het kan zijn de overzijde van de zee. Het kan ook zijn de onderzijde van de zee. Dat is ook de andere kant. Niet de bovenkant. De onderkant. De bodem. En voor de beeldspraak maakt het verder toch niks uit. Het is de andere kant. Men moet de zee trotseren. Alleen als het gaat over de onderkant, dan is het de dood. Maar gewoonlijk, als het gaat over de andere kant van het water, zeker binnen Bijbelse context of godsdienstige dan wel gelovige context, is het gewoonlijk ook de dood. Want als wij een lied zingen over dat we de rivier over moeten varen of oversteken of wat dan ook, dan hebben we het gewoonlijk ook over de dood. Toch? Crossing the River Jordan, enzovoorts. En Michael die de boot ashore rowed en zoiets, hè. Ja. Yeah.
Ja, maar dat die zuster ben dan.
Een zuster?
Om
dezelfde twin. Oh, dat weet ik niet.
Sister helped to twin the sail.
Oh ja, dat is het tweede couplet. Ja, dat is waar, ja. God, die was ik vergeten. Ja, ja, ja. Maar goed, er is altijd het water over met het bootje of weet je veel wat. Hè. Niet alleen trek ik door de Jordaan, zong toen... wie zong dat ook alweer? Nou goed. Hè? Nou, ik geloof dat het nog voor de tijd van de Zingende Zusjes en John Buurman was, eerlijk gezegd. Niet alleen trek ik door de Jordaan. Maar hoe heette die juffrouw ook alweer? Met zo'n groen plaatje van glorieklanken. Laat me zitten. Hè? Ik weet het niet, joh. Misschien ook wel, maar die ken ik niet, hoor. Maar dat doet er ook niet, hoor. Maar dat is een lied, hè. En het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal een uitbeelding van de dood. En naar de hemel gaan wil zij ook in een andere wereld terechtkomen. En wat de Heer hier zegt, dat is, omdat het is niet echt dat je buiten je bereik, al lijkt het zo. Lees maar verder. Het is ook niet op gene zijde is voor sommigen zelfs al genoeg om te weten dat het over de dood gaat. Maar vooruit. Het is ook niet op gene zijde de zee om te zeggen wie zal voor ons overvaren aan gene zijde de zee, dat hij het voor ons halen en ons hetzelfde horen laten dat wij het doen. Het is niet zo ver weg, want dit woord en daarmee het leven dat er in het woord is, is zeer nabij u, let op, zeer nabij u. Het is namelijk in uw mond en in uw hart om dat te doen. Niet in de handen, niet in de voeten, gaat niet om werken, het gaat om mond en hart. Daar zal dat woord geplant worden namelijk. Daar zal het wonen, of hoe het maar heet mag. In de mond en in het hart staat een om dat te doen. Dat wil zeggen, men zal dat woord doen, inzetting en geboden, doen met de mond en met het hart. En ik voeg er maar aan toe dat de Heer zich elders via de profeten beklaagt, dat zij weliswaar bepaalde rituelen volbrengen, bepaalde godsdienstige inzettingen, religieuze inzettingen, uitvoeren. En zelfs eventueel met de lippen de juiste woorden daarbij spreken, want het hoort dikwijls ook bij het ritueel. Al was het maar de bekende formulier gebeden, enzovoorts. En de Heer zegt, ze dienen mij wel, en ook met hun lippen, maar hun hart doen ze verre van mij. En hij spreekt een oordeel over hen uit. Nou ja, en zo is het nu uiteraard nog steeds. Men zou de Heer dienen met het hart en met de mond. En daarna komt er dikwijls ook nog wel wat meer. Maar dat is waar het om gaat. En het is de bron ook van onze praktische levens. Wel, dat wat in ons hart woont en de woorden dus die wij spreken. Dat wat wij een woord Gods, een onderwijs Gods, een wet God, Torah dus, hebben ontvangen. En dat is waar Paulus commentaar op levert in Romeinen hoofdstuk 10. Hij citeert deze verse immers. Alleen hij zegt niet wie zal overvaren, maar hij zegt wie zal in de afgrond nederdalen, vers 7. Maar het is duidelijk herkenbaar. Zeg niet in uw hart, vers 6, wie zal in de hemel opklimmen? Want, zegt hij, ja, dat is ongeveer hetzelfde als Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is zoveel als Christus uit de doden opbrengen. Want de oorzaak, de bron voor dit doen van die geboden, om zo te zeggen, is gelegen in de Heer Jezus Christus, die enerzijds uit de hemel afkomstig is, anderzijds uit de dood afkomstig is, uit de afgrond dus. Zie? En door hem is het mogelijk dat men de werken Gods werkt, om zo te zeggen. Maar dat gebeurt door geloof, of uit geloof. En daarom staat hij, nou ja, zo moeilijk is het niet, Mozes heeft het ook al gezegd. En als u zegt, maar dat zullen ze toen toch zo niet begrepen hebben, zeg ik, nou, die moeilijke zinnen, die begrepen ze vroeger veel beter dan wij nu. Dat is één ding. En het andere ding is, het gaat er ook niet om of zij het begrepen hebben, het gaat erom of wij het begrijpen. Het wordt hier verklaard. Zo is het nou eenmaal. Want wat zegt zij, vers 8, de rechtvaardigheid die uit het geloof is, Romeinen 10 vers 8, wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. En zegt Paulus, dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. En dat het welk wij prediken, levert weer de samenhang op gewoon met vers 1. Want u weet toch hoe het hoofdstuk begon, hè? Ik bid voor de zaligheid van Israël. Hoezo voor de zaligheid van Israël? Wel, ze zijn de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen, ze zoeken uit de wet. En zegt Paulus, nou, maar de wet zegt dat men het zou zoeken uit geloof. Men zou dat woord hebben in het mond en in het hart. En Paulus zegt daarna, nou ja, dat woord is het. En het is die boodschap die wij prediken. En die boodschap, dat woord God, zou Israël in het hart en in de mond moeten hebben, en daardoor zou het zalig worden. En de toelichting is dan, en dat is één voor simpele mensen, dan denk ik altijd zoals wij, Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden, spreken. De Heer Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, dat is dus de Heer Jezus. Zo zult gij zalig worden. Met het hart geloven en met de mond belijden. En begrijp je me goed, ik zie dat niet meteen als twee dingen. Als het moet kan dat, maar zo zie ik het in ieder geval niet. Het gaat maar om één ding. Namelijk, men zou dat woord Gods in het hart hebben en men zou dat niet verbergen, men zou daaruit leven gewoon. En als men eruit leeft, komt het ten eerste via de mond, tong, keel, lippen uit, maar net zo goed daarna ook via de bekende handen en voeten. Vooral de voeten, want die komen een paar versen verder hier. Alsnog. Nou. Dus het gaat om geloof. En zegt Paulus, nou, dit is wat Deuteronomium 30 dus leert. Vers 10, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Nogmaals, het zijn niet twee dingen, het is gewoon één ding. Als we dit soort stijlfiguren niet meer herkennen, kan ik ook niet helpen, maar je kan net zo goed lezen. Met het hart gelooft men ter zaligheid en met de mond beleidt men ter rechtvaardigheid. Ik zou niet weten wat voor verschil het maakt. En dat is ook niet de bedoeling dat verschil gemaakt wordt. Het gaat om dat het bij elkaar hoort. Hart en mond gebruikt men ter rechtvaardigheid dan wel ter zaligheid. En dan komt het korte commentaar, nog korter commentaar, een Bijbels commentaar op de uitspraak, vers 11. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, belijden wordt nu eens niet meer genoemd, want dat is een vanzelfsprekende zaak, als men echt gelooft komt het er ook wel uit. Je weet wel, als je mensen vraagt wat ze geloven en of ze geloven, en ze zeggen van, nou ja, dat is een persoonlijke zaak, daar praat ik liever niet over, dan weet je precies hoe het zit, hè. Geen geloof, tuurlijk niet. De schrift zegt, en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Ontleend aan die uitspraak over die rotsteen in Jesaja 28. Het is dezelfde uitspraak als hier in het laatste vers van hoofdstuk 9 immers. Maar wie in hem gelooft zal niet bij hem vandaan rennen, maar ook wie in hem gelooft zal niet teleurgesteld worden. Dat is het idee. Wie in hem gelooft, namelijk loopt niet bij de steen weg, maar bouwt op de steen. En dat huis blijft staan. Dat is het commentaar wat de Heer zelf erop geeft. Wat wij op de zondagsschool moesten leren. Wij zongen het trouwens ook in de kindersamenkomsten van het leger des Heils. Als die eens een keer met een tent in de zomer passeren. En wijsman bouwde zijn huis op de rots. En het waasman bouwde zijn huis in het zand met gebaren. Jawel. Hè?
Nou. Nog steeds.
Hè? Nog steeds, hè? Ja, het is ook een heel simpele gedachte. Goed. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Niet wie de werken der wet volbrengt of probeert te volbrengen. Maar wie gelooft, zal niet beschaamd worden. En nu, deze keer, wordt deze uitdrukking aangehaald met de klemtoon op een ieder. De schrift zegt, een ieder die in hem gelooft. En daarmee zijn we weer terug in het grote geheel van deze hoofdstukken. Het was toch voor Israël? Nee, zegt Paulus, het was voor gelovigen. En die zijn Israël. Dat heet nog eenmaal zo, Israël. Of een gelovig overblijfsel uit Israël, zo je wilt. Maar het echte Israël bestaat uit gelovigen. En dus, en ieder die in hem gelooft, het is hetzelfde als niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen in 9 vers 24. En ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden, want, vers 12, daardoor wordt die klemtoon zo bevestigd, want er is geen onderscheid nog van Jood, nog van Griek, want éénzelfde, één Heer, éénzelfde is Heer van allen en hij is rijk, over allen die hem aanroepen. Dat wil zeggen, hij geeft die zaligheid aan allen die hem aanroepen. En het leuke is dat dezelfde schriftplaats die zegt dat Israël dat speciale koninklijke priesterlijke volk is, hem ten eigendom, diezelfde schriftplaats voegt er meteen aan toe, want al de volken zijn mijn, zegt de Heer. Dat wil zeggen, dit ene volk in het bijzonder dan wel, maar alle volkeren zijn van hem, er is maar één Heer. Het is mijn God. Nou goed, zo hebben we ook al eerder de uitspraak in Romeinen gelezen. Is God een God der Joden, is God der Joden alleen of ook der heidenen? Dan is het antwoord ja, ook den heidenen. En zo, besnijdenis en vooruit, wat het ook is, het wordt gerechtvaardigd uit geloof. Ik meen dat het Romeinen 3 was, als ik me goed herinner. Maar er is geen verschil, er is maar één God. En hier ook. De schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En hoezeer dan misschien ook in Jesaja 28 vers 16 de indruk mag gewekt worden dat het over Israël gaat. Paulus zegt, ik kan wel wezen, maar er staat in ieder die in hem gelooft, en er is maar één God voor allen, en dus geldt het voor allen. En later krijg je natuurlijk vers 13 dan meteen, want ieder... Komt nog zo'n uitdrukking, deze keer uit Joël 2, ook door Petrus aangehaald in Handelingen 2. Want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dat staat dus letterlijk ook zo daar in Joël 2, het Oude Testament. Niet ieder die de wet doet, ieder die de naam des Heren aanroept. En ieder die in hem gelooft. Dus dan je 28 en Joël 2. En dat acht de apostel voorlopig wel voldoende. Het is dus inderdaad voor iedereen. En daarmee komt hij weer bij het onderwerp. Hoe zullen zij dan, dat is vers 14, hoe zullen zij dan hem aanroepen? In welke zij niet geloofd hebben. En hoe zullen ze in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben?